In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch viervorst was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene. En toen Annas en Caiaphas hoogpriester waren, toen richtte God in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja, waar staat: luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden, iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: adderen gebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen: vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen: en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wal in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onuitblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandalen, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Dit zijn de woorden uit het evangelie. Zalig ben je als je ze hoort en als je ze ter harte neemt. Zingen we nu het tweede couplet van hetzelfde lied, 439.
Thank you.
Gemeente van Jezus Christus, hier in Brugge, tezamen in het Keerske. Klein deel van die wereldwijde gemeente van God. Van die wereldgewijde gemeente die op verschillende plaatsen samenkomt op deze zondag, derde advent. Stel je voor, je hebt een hele reis ondernomen naar een onherbergzaam gebied om te gaan luisteren naar een zeer bijzondere prediker, een boeteprediker, een oordeelsprediker. En dan spreekt hij je aan met adderengebroed. Adderengebroed. Hij zegt, adderengebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Er zijn mensen die houden van zulke preken. Hij heeft het weer eens goed gezegd. En dan vervolgens gaan ze naar huis, pakken ze een tas koffie, al of niet met een druppel. En ze gaan weer over tot de orde van de dag. Addergebroed, dat is geen compliment. Adders zijn gifslangen. Je bent nakomeling van een gifslang. En we weten dat de slang in de Bijbel symbool staat voor het kwaad, voor de duivel, voor de aanklager, de oude slang, de vader der leugens. Wie is het die dit zegt? Johannes de Doper. En jullie als trouwe kerkgangers, jullie kennen hem allemaal. De zoon van Zacharias en Elisabeth, de neef van Jezus. Johannes de Doper. Hij is in de woestijn en bij de Jordaan. Hij is absoluut een man met lef. Hij neemt geen blad voor zijn mond. Dat lazen we in het laatste deel. Maar de viervorst Herodes, die door Johannes was terechtgewezen, moet je nagaan, de viervorst, degene die de macht heeft, wordt door zo'n man, zo'n zoon van een priester, terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege alle wandaden. En hij voegde daar nog slechte dingen aan toe, en dan vervolgt de Bijbelschrijver Lucas, hij zette Johannes gevangen. Hij sloot hem op in de gevangenis, en wij weten wat er later met hem gebeurt. Johannes de Doper. Ondanks zijn harde woorden komen er heel veel mensen naar hem toe. En ze zouden kunnen zeggen, ho eens even Johannes, weet je wel wie wij zijn? Wij zijn kinderen van Abraham. En daar zijn we trots op, daar zijn we fier op. Wij zijn het uitverkoren volk. Maar Johannes zegt, ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen kinderen van Abraham te verwekken. God kijkt niet naar onze afkomst, naar waar wij, maar naar de mens die wij nu zijn. En naar de vruchten die wij voortbrengen. Ik begon met u aan te spreken met de woorden gemeente van Jezus Christus. Niet gemeente van Johannes de Doper. Had dat dan ook gekund? Nou ja, de volgelingen van Johannes de Doper, die beschouwden zich wel een soort van, echt nadrukkelijk als volgelingen van hem. Hoe verhouden Jezus en Johannes de Doper zich tot elkaar? Ik zei al, het zijn neven. Maar toen ze allebei leefden, zo'n 2000 jaar geleden, toen waren ze volgens hun volgelingen ook wel een beetje elkaars concurrent. Dat wilden ze zelf niet. Nee, maar hun volgelingen hadden zo hun voorkeur. Maar Johannes die is duidelijk. Die zegt, ik ben het niet. Hij, Jezus, hij is het van wie we wat te verwachten hebben. En Jezus op zijn beurt, hij zal later zeggen, ik ken geen grotere profeet dan hij, Johannes de Doper. En beide leefden ze in de tijd van Herodes en Pilatus. En die kennen we. Die kennen we allebei. En vooral die twee, die eerste, Herodes, die staat bekend als een wrede tiran. Johannes en ook Jezus leven nou niet direct in een gezellige tijd. Het is de 21ste eeuw niet met zijn Black Fridays en overvloed. Hun leven is niet te vergelijken met ons leventje, hier en nu. Zelfs niet nu we door zo'n rotpandemie getroffen worden. Maar dan heb ik het wel over ons. Over ons zoals wij hier samen zijn. Mijzelf en jullie hier voor mij. Wij hier in Vlaanderen, op dit kleine, ja piepkleine stukje aarde. Er zijn duizenden, wat zeg ik? Er zijn miljoenen mensen die wel in een vergelijkbare omstandigheid leven als Johannes de Doper en Jezus. We weten ervan. We worden ermee geconfronteerd. En de vraag is, wat doen we? Op die adventskalender, daar gaat het, als jullie die gelezen hebben, dagelijks staat er een mooi stukje in, een bijbelgedeelte en ook een paar woorden daarbij, maar daaromheen wordt ook iets verteld over een aantal vluchtelingen. En voor vandaag staat daar Asif uit Afghanistan, die komt vandaag in beeld. En Asif leefde wel in vergelijkbare omstandigheden als Jezus en Johannes. Je ziet hem hier. Asif, hij is 16 jaar en hij komt uit Afghanistan. Hij woonde later, toen ze gevlucht waren, woonde hij met zijn familie in Iran. Maar op een dag werd Asif uit de klas gehaald omdat hij daar illegaal was. En dat was voor hem de trigger om weg te gaan en om te vluchten. Over de zee, door het land, over de zee naar Griekenland. En daar woont hij nu, in een speciaal huis voor alleenstaande minderjarigen. Hij kan goed leren en krijgt mogelijk de kans om verder te studeren. Zelf vertelt hij het volgende in die kalender of op de website die waarnaar gelinkt wordt. De link staat in de kalender. Hij zegt dan, toen mijn zussen en ik van school moesten, wilde mijn vader teruggaan naar Afghanistan vanuit Iran. Maar mijn moeder en mijn zussen, ze weigerden, omdat we daar helemaal kansloos zouden zijn. Mijn ouders kregen een slaande ruzie over. Ik stelde voor naar Europa te gaan. Mijn vader vond dat te gevaarlijk en veel te duur voor 7 mensen. Terwijl hij tevergeefs zijn best deed om ons ergens op school te krijgen, maakte ik, Asif, plannen om naar Europa te gaan. En toen ik hoorde dat vrienden gingen, besloot ik met hen mee te gaan. Mijn ouders, ze vonden het alleen goed als ik 2 beloftes deed. Mijn studie zou afmaken, dokter of ingenieur worden. Ambities, heeft die jongen. En zorgen dat mijn zussen straks ook kunnen studeren. Ik beloofde ze om ze niet teleur te stellen. Asif, hij redde het. Met hulp uit Nederland. En hij woont nu in Athene. Hoe het met zijn ouders en zijn zusjes is, ik weet het niet. Wat moet je ermee? Een verhaal als dit staat niet op zichzelf. En het is ook niet van vandaag of gisteren. Wat moet je ermee? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Nou, er staan tips in die kalender. Geef een gift. En wat kunnen we doen aan het onrecht in de wereld? Afgelopen vrijdag kon je hier naar de kerk komen en schrijven. Brieven schrijven aan presidenten. Brieven schrijven aan machthebbers in de wereld, om die mensen die een slecht leven hebben onder de aandacht te brengen van hen en te laten zien, wij zijn ze niet vergeten. Je kon ze een kaart sturen, die mensen die vervolgd werden, zodat ze zouden weten, wij mensen in Europa, wij zijn ze niet vergeten. Wat kunnen wij doen? Dat vroegen ook de mensen aan Johannes. Johannes riep de mensen die naar hem toe kwamen in de woestijn op om zich te bekeren. En als ze dat deden, dan kon er sprake zijn van vergeving. We lezen daar, de mensen vroegen hem, wat kunnen wij doen? En hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, die moet hetzelfde doen. En toen kwamen er ook tollenaars, weet wel van die belastingambtenaren, om zich te laten dopen en die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. En er kwamen ook soldaten bij. En ze zeiden, en wat moeten wij doen? En tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Zo eenvoudig is het evangelie. En de mensen van toen, ze waren diep onder de indruk van deze boeteprediker. Kom tot inkeer. Mooi woord in het Nederlands. Kom tot inkeer. Keer naar binnen. Kijk eens naar jezelf. Kom tot inkeer. En ze vroegen aan Johannes of hij misschien de Messias was, de lang beloofde verlosser. Nee, zegt hij dan, dat ben ik niet. Maar hij is niet ver meer. Advent, hij is in aankomst. Hij komt eraan en zijn optreden zal nog veel krachtiger zijn. Tussendoor, weet je trouwens wat er met deze twee mannen gebeurd is? Met Johannes en met Jezus. Natuurlijk weten we dat. Johannes is onthoofd en Jezus gekruisigd. De woorden van de profeet Zefania, de vreugdevolle woorden van de profeet Zefania die Adrienne net voorgelezen heeft, die woorden uit de eerste lezing, die lijken, als we kijken naar het leven van Johannes de Doper en Jezus, dan lijken ze geen waarheid te worden. Is het dan helemaal voor niets geweest, waarvoor ze zich druk hebben gemaakt? Is het voor niets geweest? Wat vind je? En kijk je zo wel eens naar jezelf in de spiegel, naar dat, denk je aan dat wat je zelf doet. En denk je dan, is het voor niets? Ik kijk zo wel eens naar mezelf. En dan denk ik aan de lessen die ik mag geven als godsdienstleerkracht op middelbare scholen. Wat zal er van blijven hangen? Zal het voor niets zijn? Dan denk ik aan het pionierswerk in Oostende. Dan denk ik aan diensten die je mag leiden. En dan denk ik, zou het voor niets geweest zijn? Maar ik weet, het is niet voor niets. Sterker, ik geloof dat het niet voor niets is. Ik geloof dat dat wat jij doet, dat wat wij doen, niet voor niets is. Sterker nog, jij, ik, wij zijn er niet voor niets. Het gaat niet eens om dat wat we doen, om dat wat we zeggen, om ons aantal, om onze impact, om onze invloed. Het gaat erom dat wij er zijn met onze mogelijkheden en onze onmogelijkheden. Is dat niet het diepe besef wat we nodig hebben? Is dat niet het diepe besef wat we nodig hebben en wat we leren uit de Heilige Schrift? Wat we leren uit deze woorden, dat we er niet voor niets zijn. Het gaat toch in deze schrift over een God die van zichzelf kan zeggen, ik was er, ik ben er, ik zal er zijn. En we zongen net een lied aan het begin van deze dienst. Ik pak het er even bij. Daar stond, drijf uit, o licht wat duister is, behoed ons hart voor ergernis. Wat is dan dat duister? Wat is dan dat duister wat tot ons kan spreken, wat ons gevangen kan houden. Dat duister is de duistere gedachte, jij doet er niet toe. Jezus, hij brengt ons licht, hij is het licht. En hij laat nimmer toe dat het duister tot ons spreekt. En ik hoop dat we dat van harte kunnen geloven, niet alleen van onszelf, maar ook van die ander. Johannes leefde in een tijd waarin je als Joods, die zo'n vreemde, onzichtbare God diende, met de nek werd aangekeken. Erger, verafschuwd. Asif. Hij leeft in een tijd waar hij voor velen alleen maar een vluchteling is. En dan ook nog een 16-jarige jongen op de vlucht. Die worden nou niet direct met open armen ontvangen. Hij hoopt dat mensen hem als mens zullen zien. Een mens met ambities. Dat ze hem als mens zullen zien. Als medemens. Asif, jij doet er toe. En hoe is dat voor ons? Hoe zien wij onszelf? Hoe zien wij elkaar? Als medemensen? Johannes zei tegen zijn volksgenoten dat ze tot inkeer moesten komen. Dat ze zichzelf niet moesten zien als superieur. Wij zijn kinderen van Abraham. Of wij zijn Europeanen. Moet je kijken wat wij teweeg hebben gebracht. Wat wij voor elkaar hebben gebracht. In al die eeuwen die ons vooraf gegaan zijn. Moet je kijken wat onze ouders, wat onze voorouders voor elkaar hebben gekregen. Nee, niet je afkomst. Maar je persoonlijke vruchten. Wegen als het gaat om het oordeel van God. Vruchten. Vruchten. Zoals die mensen bij Johannes de Doper. Wat kunnen wij doen? Wat moeten wij doen? En Johannes zegt, heb je 2 stel kleren? Deel dan met iemand die niet heeft. Heb je te eten? Doe dan hetzelfde. En misschien denk je dan wel, ja, ik heb er toch hard voor gewerkt. Oké. Maar wil dat zeggen dat die ander niet hard gewerkt heeft? Die schoonmaker die voordat jij naar kantoor kwam met de dweilende poetsdoek, door jouw kantoorruimte is gegaan en die straks als jij naar huis bent nog een keer terugkomt om de boel schoon te maken, werkt die misschien niet hard. Opvallend is ook dat Johannes zijn gehoor niet oproept om hun werk te verlaten en hem te volgen, zoals we dat later van Jezus lezen. Hij spoort zijn hoorders aan in hun eigen job eerlijk te werk te gaan. Ben je belast met het innen van de belastingen? Werk je als ambtenaar? Vraag dan niet meer dan je voorgeschreven is. Ben je soldaat? Heb je een machtspositie? Misbruik die dan niet om anderen af te persen. Wees tevreden met wat je hebt. Nee, je bent geen slechterik omdat je bij de bank werkt. Maar je bent een slechterik omdat je meedoet aan fraude en diefstal. Nee, je bent geen slechterik als je een autohandelaar bent, maar je bent wel een slechterik als je slechte auto's verkoopt. Je bent geen slechterik als je immobiliënmakelaar bent, maar je bent een slechterik als je woekerprijzen vraagt of mensen met een vreemde achternaam achterstelt. De hoorders van Johannes zeiden, wauw, dat is nog eens een kerel, die Johannes, een ruige gast. Maar hij weet wel waar het op staat. Zou hij misschien de Messias zijn? De gezalfde op wie wij al zo lang wachten. En die we nu meer dan ooit nodig hebben. Nee, zegt Johannes, dat ben ik niet. Ik kom de weg bereiden. Want dat is nodig. Er moet wat uit de weg geruimd worden. En dan... Dan, als hij komt, de lang verwachte, dan zal hij ook dopen. Maar niet met water, als een reinigingsritueel. Maar met Heilige Geest en met vuur. De kracht van God. De Geest van God zal mensen aanraken en van binnenuit veranderen. Wij baden, zingend in dat lied, voor de Bijbellezingen, om die geest. Kom, geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. Dat is een adventsgebed. Dat Christus bij ons woning vindt. Dat zijn geest in ons woont. Zijn geest die ons van binnenuit verandert tot medemensen. Medemensen van elkaar. Dichtbij en ver weg.